Dit is de volgende studie, deel 5 van de Bijbel als openbaringsboek. En we, net als de vorige studies, wil ik ook deze studie, deze lezing weer beginnen met een gebed waarin we ons richten, ons afstemmen op de Heilige Geest. Want het behandelen van de Bijbel kan niet zonder de Heilige Geest, want de Bijbel is een geestelijk boek. En alleen met behulp van Gods geest zullen wij de geestelijke boodschap kunnen verstaan, kunnen begrijpen, kunnen we de openbaring van God ontmoeten, zien, door openbaring vanuit Gods geest. En ook als ik iets ga delen in deze studie over het thema wat we gaan behandelen, dan kan alleen de geest dat overdragen en in jouw hart openbaren. Hemelse Vader, we komen voor uw troon. En we willen ons afstemmen op uw Heilige Geest. U bent geest en u heeft de mens als geschapen als geestelijk wezen. En ik bid dat u uw geest uitstrekt en onze harten aanraakt, onze ogen aanraakt, zodat we een openbaring zullen ontvangen van de geestelijke boodschap die zit verborgen in uw woord. En ik bid, wilt u mijn lippen zegenen, wilt u mijn stem zegenen, wilt u mijn geest zegenen, dat ik woorden mag spreken die deze geestelijke boodschap van u Goddelijke liefde zal overbrengen in de harten van de luisteraar. Zo bid ik een zegen over deze lezing in de naam van Jezus Christus. We gaan nu kijken naar een heel belangrijk en bekend verhaal uit de Bijbel, die we als kind vaak hebben gehoord op school of op de zondagsschool in de kerk, namelijk over de zondvloed. In de vorige les hebben we gezien hoe vanuit de hemelse gewesten, vanuit de geestelijke, spirituele wereld, entiteiten, boze geesten of demonen zich hadden verbonden met de mensheid. We hebben gezien dat in de Bijbel wordt beschreven dat de zonen gods die zagen dat de dochters de mensen schoon waren en ze kregen gemeenschap en daaruit werden reuzen geboren. Maar we hebben ook gezien dat deze geesten zich verbonden met mensen en hen occulte, bovennatuurlijke kennis doorgaven. Die eigenlijk niet bedoeld was om door te geven, maar deze geestelijke wezens, het zijn gevallen engelen, die hebben een periode, zijn die geweest in nabijheid van God, hebben daar geheimenissen geleerd en zijn ze onderwezen en die hebben het verlangen, nu ze uit de hemel zijn geschopt, om hun macht uit te oefenen op aarde door de mensen heen. Dus ze hebben hun kennis, hun occulte, hun geheime kennis gedeeld met de mensen. Maar omdat het niet op een legale manier is geweest, brengt dat niet zegen, maar brengt het vernietiging. Nou, dat was gaande op de aarde. Dus er was heel veel geestelijke verontreiniging was er op de aarde, was er in de mensen. Gebeurden verschrikkelijke dingen. Geestelijke principes die werden misbruikt voor de macht van mensen, voor de macht van de demonen, waardoor er een situatie ontstond die tot vernietiging van de mensheid en de aarde leidde. Dus er was gewoon een complete geestelijke oorlog gaande op aarde. Nou, om te voorkomen dat de hele mensheid en de aarde vernietigd zou worden, greep God in en bracht de spanning die zich had gecreëerd, want er was een bepaalde spanning opgebouwd, zoals zeg maar, je kunt het vergelijken met een aardbeving. We weten dat de aardkorst, daar zitten scheuren in en die bewegen zich langs elkaar en dat bouwt een bepaalde spanning op. En op een gegeven moment, als die spanning op zijn hoogst is, dan wordt dat losgelaten in een aardbeving. En hoe langer dat duurt, hoe groter die aardbeving is. En zo is er ook in de geestelijke wereld, wordt er een spanning opgebouwd. Door de wet, de werking van zaaien en oogsten. Als je bezig bent met dingen die niet goed zijn, dan is dat niet altijd direct, geeft dat een negatief resultaat. Maar in de geestelijke wereld wordt daar een spanning opgebouwd. En dat was nu al heel lang gaande. Mensen waren met hele verkeerde dingen bezig. En daardoor werd er een geestelijke demonische spanning opgebouwd die zou escaleren in de vernietiging van de mensheid en de aarde. God zag dat aankomen. God wist dat. Maar God heeft altijd de regie in handen. En dus was er een ingrijpen van God nodig om de mensheid te redden en te reinigen van deze duisternis, zodat hij weer door kon gaan met zijn plan. In de Bijbel wordt het beschreven als de zondvloed. De zondvloed, dat is een naam die aan het verhaal gegeven is, die is later eraan toegevoegd. Ik zou het liever noemen schoonwassing, omdat dat eigenlijk veel meer benadrukt waar het daadwerkelijk om gaat. Want God heeft een plan met de mensheid, dat hebben we al vanaf het eerste boek van Genesis gezien. En hij was, God had nog steeds de regie in handen en bij hem loopt nooit iets uit de hand. Alleen in de Bijbel worden dingen soms beschreven vanuit een bepaald perspectief om mensen dingen te leren. Ik zal een stukje voorlezen uit het boek, uit de Bijbel, wat gaat over die zondvloed. Er staat in Genesis 6, vers 5, daar staat: toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te alle tijden slecht boos was, berouwde het de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had en het smartte hem in zijn hart. En de Heere zeide: ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. De mensen, zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt had. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Nou, de toestand van de mensheid wordt hier in dit Bijbelgedeelte vanuit Gods perspectief beschreven. We moeten ons realiseren dat de Bijbel dus een geestelijk boek is die de historische gebeurtenissen altijd beschrijven vanuit een geestelijk perspectief. Dus het is de Bijbel er nooit om te doen om exact de historische gebeurtenissen te beschrijven, zoals archeologen of geschiedkundigen dat zouden doen als zij een verhaal zouden beschrijven zoals het gebeurd is. Dat is niet de insteek van de Bijbel. Dus de Bijbel vertelt altijd dingen die gebeurd zijn vanuit een bepaald doel, om een bepaalde boodschap over te dragen. En daardoor wordt die boodschap benadrukt en niet zozeer de feitelijke geschiedenis wordt benadrukt. Nou, dat wil natuurlijk niet zeggen dat de details die beschreven staan in de Bijbel, dat niet klopt. Maar we moeten erachter komen, wat is nou de geestelijke boodschap van het verhaal? Want daar gaat het om, en om dat over te dragen, daarom is dit verhaal op een bepaalde manier beschreven in de Bijbel. De zondvloed als zodanig is behalve een historische gebeurtenis, is in eerste instantie een profetische gebeurtenis. Een profetische gebeurtenis of handeling die duidt op iets wat groter is, wat komen gaat. Want deze zondvloed, dit zondvloedverhaal, wordt ook in het Nieuwe Testament aangehaald. En er wordt laten zien dat daar een geestelijke les achter zit. En het gaat om die geestelijke les. Want het is van ons niet van belang dat er in het verleden een zondvloed is geweest. Het is leuk om te weten en misschien kan het ook bepaalde archeologische vondsten verklaren, maar dat heeft verder geen belang voor het leven van nu. Tenzij we de geestelijke les ervan begrijpen, dan wordt het ineens wel heel belangrijk. Want die geestelijke les die verborgen zit in het verhaal van de zondvloed, die duidt op iets wat nog moet gaan gebeuren. Want het is een profetische gebeurtenis die wijst op een werkelijkheid die nog komen gaat. Het is een schaduw van iets wat het volmaakte weergeeft. En die schaduw is niet volmaakt, maar wijst op het volmaakte. Er staat bijvoorbeeld dat tijdens de zondvloed, er staat in Genesis 7, vers 22, dat alles in welks neus de adem van de levensgeest was, alles wat op het droge was, stierf. Zo verdelgde hij alles wat bestond, wat op de aardbodem was, mensen zowel als vee, kruipend gedierte en het gevolgde des hemels, zodat zij verdelgd werden van de aarde, Noach alleen bleef over en wat met hem in de ark was. Nou, volgens mij is de boodschap hiervan niet in eerste instantie dat al het leven op aarde in één klap helemaal vernietigd is door de zondvloed. Dat wil ik even in het midden laten. Sommige bijbelgetrouwe christenen die denken dat het zo is. Nou, misschien is dat zo. Andere mensen die zeggen van nou, dat is meer een symbolisch beschreven. Want het is wat, die zondvloed die ging maar over een bepaald gedeelte van de aarde. Nou, wat werkelijk is gebeurd, dat weet ik niet. Maar dat vind ik eigenlijk ook niet zo heel erg van belang. Omdat het mij te doen is om de profetische boodschap die erin verborgen ligt. En daarom wordt in ieder geval in de Bijbel beschreven dat al het leven werd vernietigd. Omdat de profetische boodschap waar het op duidt wel gaat over een volledige schoonwassing. Waarbij alles wordt schoongewassen en niks wordt overgeslagen. Daar gaat het om, daar komen we zo meteen nog op. De ark van Noach, de zondvloed, dat is namelijk een gebeurtenis die duidt op een andere, grotere, geestelijke gebeurtenis. De ark van Noach, zowel Noach als de ark, is het beeld van Jezus Christus. De aarde was zo duister dat ook de schepping diep was aangetast. En dat kwam doordat de mensheid in zijn ongehoorzaamheid opening had gegeven voor de machten van de duisternis vanuit de hemelse gewesten. Want de mensheid die had de verantwoordelijkheid van de aarde gekregen. Maar zij hebben die verantwoordelijkheid gedelegeerd, overgegeven aan boze geesten. Omdat de mensheid zich onderworpen heeft aan boze geesten, waardoor die boze geesten ook invloed kregen op de heerschappij op aarde. Daardoor is er een hoop duisternis op de aarde gekomen, waardoor er een grote zuivering noodzakelijk was. Noach die vond genade in Gods ogen, want hij was nog ontvankelijk voor God. En God vertelt Noach om een ark te bouwen. Nu zijn er heel veel zondvloedverhalen, gaan het de ronde in vele culturen, maar nergens is ze zo gedetailleerd beschreven als in de Bijbel. De maten van de ark bijvoorbeeld, zoals die in de Bijbel worden weergegeven, die blijken volgens de kennis die we nu hebben de grootste stabiliteit te geven voor een boot die moet dobberen in onstuimig water. Dat is al heel bijzonder, want hoe wist Noach, die nog nooit een boot had gebouwd, hoe hij een grote boot moest maken, zodanig dat hij in staat was om in hele ruige omstandigheden te blijven drijven. Nou, de bouw van de ark is heel gedetailleerd beschreven in Genesis. En aan de hand van die bouw hebben dus geleerden en bouwkundigen, scheepsbouwkundigen ontdekt dat dat een ideaal verhouding is om te drijven. Dus we halen daar al een belangrijke les uit dat als God een opdracht geeft, dan geeft hij ook de inzicht en de wijsheid en de kracht, de inzet en de middelen om het te doen. Want blijkbaar had God aan Noach goddelijk onderwijs gegeven. Maar wat is nou de diepe geestelijke les die we halen uit de zondvloed? Waar duidt de zondvloed op als profetische gebeurtenis? In Genesis 6 lezen we, toen zeide God tot Noach, het einde van al wat leeft is door mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij. Een kwestie van zaaien en oogsten. En zie, ik ga hen met de aarde verdelgen. God kondigt een eindoordeel aan. Een schoonwassing. Een moment waarop licht en duisternis gescheiden gaan worden. Een moment waarop de mensheid gaat oogsten wat ze jarenlang hebben gezaaid. God trekt zijn genade terug en de duisternis kan zijn volle gang gaan. Maar voordat God dat doet, zorgt God eerst voor een ontsnappingsplan. Een plan van genade. En dat is een thema wat we steeds terugzien in de Bijbel. God heeft een plan met de mensheid. Het lijkt alsof er roet wordt gegooid in dat plan. Omdat de duisternis wordt binnengelaten door de mensheid. Maar God zou God niet zijn als hij dat niet had geweten. God wist dat, dat paste in zijn plan. Hij vindt het niet leuk en het is ook niet leuk. Maar dit is de weg waarop de mensheid klaar wordt gemaakt als zijnde de bruid van Christus. Door beproevingen heen. De mensheid moet leren door weerstand heen, door keuzes te maken, geestelijk te groeien. Dit was blijkbaar noodzakelijk om de mensheid door dingen heen te leiden, zodat zij gereinigd en gezuiverd zou worden, zou leren leven uit genade, vergeving en in die genade van Christus zou komen. God zorgt dus voor een ontsnappingsplan. Maar er komt ook een oordeel. En dat is waar wij eigenlijk vaak niet over willen nadenken, niet over willen praten, dat er een oordeel komt. Dat er een wet is van zaaien en oogsten, van oorzaak en gevolg. Toch, als wij eerlijk zijn, dan weten we dat je niet iets verkeerds kan doen zonder dat het ook gevolgen heeft. Als je iets kleins verkeerd doet, dan heeft het kleine gevolgen. Maar als je iets groots verkeerd doet, heeft het grote gevolgen. Nou, de mensheid is een totaliteit. Je hoeft maar naar de geschiedenis te kijken. We hebben er met elkaar een puinhoop van gemaakt. Niet alleen in de geschiedenis, met de oorlogen, de slavernij. De mensheid heeft grof gezondigd tegen zijn eigen broeders en zusters, tegen volkeren, tegen elkaar. De mensheid heeft gezondigd tegen de schepping. De mensheid heeft op vele vlakken gezondigd. En dat is zaad geweest. Dat is zaad geweest wat ontkiemt en wat gevolgen heeft. Wat opkomt en wat op een gegeven moment om wordt gezet in resultaat. Nou, dat zien we ook om ons heen. Wij zijn aan het oogsten wat jarenlang gezaaid is. We zien het ook om ons heen. Ook in ons eigen land. We zien het met bijvoorbeeld de seksualiteit, die vandaag de dag enorm besmet is geraakt, besmeurd is geraakt. Jongelui gaan steeds vroeger hebben seks met elkaar. Steeds meer tiener en meisjes. Er is ontzettend veel troep en onreinheid op de televisie, op de media. En het is eigenlijk helemaal niet gek dat de jeugd ontspoort. Het kan bijna niet anders, gezien alles wat er gezaaid wordt aan pornografie, via internet, via de media, via televisie. Je bent continu aan het zaaien en dan is het gewoon het wachten op de oogst, waarin relaties kapot gaan, kinderen misbruikt worden, vrouwen misbruikt worden, mannen misbruikt worden, waarin huwelijken stranden. Dat is een logisch gevolg van het eindeloos maar zaaien van onreinheid, van allerlei dingen die niet goed zijn. Nou, zo is er op allerlei vlak, is de duisternis bezig met te zaaien en datgene wat God heeft bedoeld als iets heel moois, om dat kapot te maken. In de schepping, in relaties, op allerlei vlak wordt er heel veel onkruid gezaaid. Nou, dan komt er altijd een moment waarop dat onkruid geoogst wordt en in de schepping is het altijd zo dat datgene wat je zaait, dat komt op en dat vermenigvuldigt zichzelf. Je oogst altijd meer dan wat je zaait. Dat is in het positieve zo en dat is in het negatieve zo. Dus we komen er niet aan onderuit dan dat er een moment komt dat het grote oordeel van God, de grote schoonwassing, nog groter dan in de tijd van Noach, die gaat komen. Die moet gaan komen. Komt die niet, dan wordt alles vernietigd. Dan wordt de mensheid vernietigd, dan wordt de aarde vernietigd en dan blijft er niemand overeind. Dat is niet Gods plan, want God heeft een heel mooi plan en daarom heeft hij ook een ontsnappingsplan bedacht, gecreëerd, ontworpen. En dat is waar het eigenlijk om gaat. God heeft niet de vernietiging van de mensheid op het oog. Nee, God heeft de redding van de mensheid op het oog. Maar er moet een schoonwassing plaatsvinden en die zal er ook komen. Er komt een oordeel. Maar er is altijd een ontsnappingsplan voor iedereen die wil luisteren naar God. Nou, toen Noach de opdracht kreeg de ark te maken, heeft hij jarenlang gepredikt tot de mensen om hem heen. Dat is niet zo bekend, maar in 2 Petrus 2 wordt Noach een prediker genoemd. Daar staat, want indien God engelen die gezondigd hadden niet gespaard heeft, maar hen door hen in de afgrond te werpen aan krochten de duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met 7 anderen bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht. Noach, die was dus een prediker. Prediker van gerechtigheid. Hij wilde de mensen wijzen op God en hen brengen in het rechte spoor. Noach wist dat het oordeel zou komen en was daar om de mensheid te waarschuwen. Maar blijkbaar wilden ze niet naar Noach luisteren. Nou, uit archeologisch onderzoek weten we gewoon dat er ooit een grote zondvloed is geweest. Daardoor zijn waarschijnlijk ook bijvoorbeeld de dinosaurussen uitgestorven. Daardoor zijn waarschijnlijk ook grote beschavingen verdwenen op een wijze die eigenlijk niet precies weten hoe. Bijvoorbeeld Atlantis, dat is een hele hoge beschaving geweest en die is plotsklaps vernietigd. Waarschijnlijk door een natuurramp, waarschijnlijk door een soort zondvloed. Dan kun je je afvragen, als we dit koppelen met de Bijbelse geschiedenis, of Atlantis inderdaad zo bijzonder mystiek is. Ja, dat is waarschijnlijk wel een hele bijzondere cultuur geweest, maar het is even de vraag of wij daar zo jaloers op moeten zijn. Want het zou ook kunnen zijn dat Atlantis zo'n hoge beschaving had, juist omdat zij in contact waren geweest of in contact stonden met boze geesten die hen occulte kennis, mystieke kennis hadden bijgebracht en daardoor juist deel uitmaakten van de duisternis waardoor die zondvloed is ontstaan. Dus dat heel die Atlantis is misschien wel juist vernietigd voor een stuk reiniging op aarde te brengen. Terwijl heden de dagen zoekt men juist weer die occulte kennis op, die mystieke kennis op, buiten Jezus om, buiten God om, omdat men wil graag macht hebben. Men wil graag het leven volkomen beheersen, zichzelf als God gaan leren zien. Men wil graag toverkunsten zich toe-eigenen, mystieke kennis toe-eigenen, om macht te krijgen, om het leven te kunnen beheersen en zichzelf tot God te kunnen verheffen. Terwijl dat in het verleden juist de oorzaak ervan is geweest dat er een grote vernietiging kwam. De ark, Noach en de zondvloed staan symbool voor iets wat komen gaat. Ook nu leven we in een tijd waarin de mensheid steeds meer de plek van God gaat innemen. En steeds meer macht krijgt op een verkeerde manier. Ook spirituele, occulte en geheime en verboden kennis komen steeds meer op straat te liggen. Ook de jeugd wordt erbij betrokken door allerlei boeken over tovenarij, films over tovenarij, over occulte. Er zijn gewoon onder het mom van leuke spelletjes en allerlei dingen te verkrijgen, glaasjes draaien. Men wordt gestimuleerd om met spirituele dingen bezig te zijn, met toverspreuken te experimenteren. Het ligt gewoon op straat. Iedereen kan het doen. Als je de bibliotheek in gaat, dan kun je allerlei boeken krijgen. Als je de boekwinkel inloopt, dan zijn er allerlei handleidingen om occult bezig te zijn, om te experimenteren met geesten. Je kunt van alles kun je proberen. Dat wat vroeger nog in het geheim werd gedaan, dat wordt nu in het openbaar gedaan. We leven in een gekke tijd wat dat betreft, die veel gaat lijken op de tijd vlak voor de zondvloed. En Jezus vergelijkt deze tijd ook met de tijd van Noach. Staat in Matteüs 24, vers 36. Dan gaat het over het oordeel wat plotsklaps gaat komen. Dat er een definitieve, hele grote schoonwassing gaat plaatsvinden. Omdat Gods plan is dat er een hele nieuwe tijd gaat aanbreken. Waarin er geen duisternis meer zal zijn. Maar waarin er volkomen vrede en harmonie zal zijn volgens Gods plan. Dan staat er dan, doch van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen de hemelen niet, ook de zoon niet, maar de vader alleen. Dan staat er, want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkte, eer de zondvloed kwam
en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dus hier zie je dat de ark, dat de zondvloed, een profetische heenwijzing is op de werkelijkheid die gaat komen. Namelijk de volmaakte schoonwassing en redding van de mensheid door de komst van Jezus Christus. Want er staat, dan zullen er twee in het veld zijn, de een zal aangenomen worden en de ander achterlijk gelaten. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, de een zal worden aangenomen en de ander achtergelaten. Waak dan, want ge weet niet op welke dag uw Heer komt. Nou zijn daar hele mooie films over gemaakt. Over het eindoordeel, waarop de een loopt te scheren en dan valt ineens het scheerapparaat op de grond, omdat hij weg is. En dan krijg je natuurlijk een hele rare situatie hier op aarde. Nou, hoe dat precies zal plaatsvinden, dat weet ik niet, is eigenlijk ook niet zo van belang. Het gaat erom dat er een moment komt dat God zegt, ik zet er nu een streep onder, ik ga de balans opmaken, want de spanning wordt nu zo groot dat als God niet zou ingrijpen, dan zou er een totale vernietiging van de aarde komen. En als je heel eerlijk bent en je kijkt om je heen, dan weet je eigenlijk ook dat we het met elkaar gewoon niet eeuwig gaan volhouden hier op aarde. Zoals de mensheid met elkaar omgaat en met de schepping omgaat. Er zijn op allerlei vlakken zijn er allerlei dreigingen. Milieudreigingen zijn er, een energietekort, het ozongat, de opwarming van de aarde, oorlogen, kernbommen. We zijn in staat de wereld te vernietigen, er hoeft maar één gek op te staan die dat doet. De kennis en het materiaal hebben we om onszelf volledig te vernietigen. Het is gewoon een kwestie van tijd, wanneer dat gaat gebeuren. Tenzij je gelooft dat er een God is, een liefhebbend God die de regie heeft. Nou, dat geloof ik. Dus ik weet gewoon zeker dat de aarde niet vernietigd wordt. Want God heeft een plan met de mensheid en heeft een ontsnappingsplan. Hij zal ook nu weer, maar dan op een volmaakte wijze, op een gedoseerde manier, zal hij een totale reiniging doen plaatsvinden, waarbij hij zoveel mogelijk van zijn kinderen zal redden. Hoe doet hij dat? We hebben al gezien dat Jezus Christus is datgene waar Noach en de ark naar verwijst. Wij krijgen in Jezus de genade aangeboden. En God nodigt ons eigenlijk uit om in zijn ark met de hoofdletter binnen te gaan. En daar veilig te zijn voor het komende oordeel, voor de schoonwassing. In Jezus ontvangen we vergeving van zonde en kunnen we schuilen voor datgene wat komen gaat. In Romeinen 8 vers 1 staat, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van der zonde en dood. De wetmatigheid van oorzaak-gevolg. Nou, hoe stap je in deze geestelijke ark van God? We moeten dus vrijkomen van de wet van zaaien en oogsten, want we hebben allemaal negativiteit in ons. Verkeerd denken, verkeerd handelen, verkeerd spreken. We zijn in een cultuur geboren, in een land geboren, in een geestelijke sfeer geboren, waarin er niet alleen maar positiviteit is. Dus op het moment dat we daadwerkelijk alles zouden oogsten wat we hebben gezaaid, dan zouden we onder het oordeel komen. Want niemand is vrij van verkeerde dingen. Dus het ziet er in principe niet goed uit als het oordeel wordt losgelaten op ons leven. Dan zouden wij met het oordeel ook vernietigd worden. Maar dat is niet de bedoeling van God. Want Gods bedoeling is niet om de mensheid te vernietigen. Gods bedoeling is om de mensheid te redden. Nou, om dat te doen heeft Jezus een kosmisch plan bedacht om het probleem van de wet van oorzaak en gevolg op te lossen. Namelijk door het oordeel van de hele mensheid op zichzelf te nemen, waardoor hij in zichzelf de poort van ontsnapping aan het oordeel is. Dus Jezus zelf is als het ware die ark die zegt, nou, de oordeel zal komen, maar dat oordeel komt op mij. En als je in mij bent, zal het oordeel niet jou raken. Want dan ben je veilig, zoals Noach met zijn familie en de dieren veilig waren in die ark. Dat oordeel kwam wel, hè, die regen die kwam wel, die vloed kwam wel, maar ze waren veilig. Zo zullen wij ook veilig zijn in Christus. Want in hem ontvangen wij vergeving en reiniging van zonde. Die schoonwassing heeft al plaatsgevonden op het moment dat wij ons laten reinigen. Dus de tweede oordeel zal ons niet meer raken. En dus de bedoeling dat de hele mensheid gebruik gaat maken van het verlossingsplan wat Jezus ons aanbiedt. Het enige wat wij nog hoeven te doen is daadwerkelijk die ark van God binnengaan. De ark is gereed, het offer is gebracht en God nodigt ons uit. Maar als we de ark niet binnengaan, zal de ark ons niet kunnen redden als het oordeel komt, ook al is die ark aanwezig. Het ligt nu niet meer aan God. Wij kunnen God nooit de schuld geven van de ellende op aarde, want dat hebben wij zelf gedaan met elkaar. We hebben zelf opening gegeven voor duisternis. We hebben zelf ons God de rug toegekeerd. Dus alles wat hier op aarde is, hebben wij aan ellende, aan duisternis, hebben wij als mensheid voor gezorgd. Niet jij persoonlijk als individu, maar als mensheid hebben wij de poort geopend voor de duisternis. En wij kunnen op uitnodiging van God de ark binnengaan van redding. Nou, wat moeten we doen om die ark binnen te gaan? Heel simpel. Het eerste is te erkennen dat we vergeving nodig hebben. Dus erkennen dat als het oordeel zal komen, dat het ons ook zal treffen. Dat betekent dat we dus redding nodig hebben. Want Noach die predikte ook van bekeer je. Want er komt een oordeel over de aarde. En de mensen lachten Noach uit. Hij zat de ark te timmeren en ze lachten hem alleen maar uit. Op het moment dat je beseft van ja, ik heb ook redding nodig. Ik heb vergeving nodig. Mijn hart is niet vrij van zonde, van duisternis. Mijn gedachten zijn niet vrij van zonde, van duisternis. Mijn daden en mijn spreken en mijn handelen zijn niet vrij van zonde en van duisternis. Dus het zal ook mij treffen als ik niet vergeving ontvang. Dus dat is belangrijk. Beseffen dat je redding nodig hebt. Dan twee is te erkennen dat Jezus voor de mensheid en dus ook voor jou en voor mij het oordeel gedragen heeft aan het kruis. En Paulus noemt dat het de dwaasheid van de prediking van het kruis is. Want het klinkt zo raar dat één mens de zonde van heel de mensheid op zich kan nemen, waardoor de hele mensheid verlost wordt. En toch, het is niet raar, want dit is niet zomaar een mens. Dit is Jezus is de Zoon van God. Hij is een volmaakt mens. Hij heeft nooit gezondigd. Er is geen duisternis in hem. En daardoor kon hij de duisternis van de hele mensheid, oordeel van hen, heel de mensheid op zich nemen. En daardoor de poort zijn, de weg zijn tot God. Daarom zegt Jezus ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is de poort tot God. Jezus is de ark. En hij is ook de enige ark. Het is niet zo dat hij met vele andere geestelijke wijze mensen de weg wijst naar God. Het is niet, hij wijst de weg niet naar God. Dat is een groot misverstand. Jezus wijst niet de weg naar God. Jezus is de weg naar God. Hij is de ark. De enige ark. De enige weg. De enige plek waar het veilig is als het oordeel gaat komen. Romeinen 10 vers 4 staat, want Christus is het einde der wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Want Mozes schrijft, de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus, zeg niet in uw hart. Wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen? Of wie zal in de hemel neerdalen, namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen? Maar wat zegt gij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Want, nu komt het, indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, en Heer dat betekent dat hij de regie heeft, als je dat erkent en ook eerlijk toegeeft en belijdt van ja, Jezus heeft de regie, en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, want dat is ook de essentie, dat hij de dood heeft overwonnen, dan staat er, dan zult gij behouden worden. Want met Het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Nou, als je in de ark zit, dan voel je jezelf veilig. Wat er ook gebeurt om je heen, want dat is niet altijd leuk wat er gebeurt om je heen. Maar het raakt je veel minder omdat je weet dat je diep van binnen veilig bent. Zelfs de dood zal jou niet meer kunnen roven uit die diepe goddelijke vrede, want de dood is slechts een overgang naar het volmaakte. Als je in de ark zit, in Christus, dan mag je weten dat je in het voertuig zit, dat je rechtstreeks naar het koninkrijk van God zal brengen als je doodgaat. Of als Jezus terugkomt en het eindoordeel zal plaatsvinden. Voor deze ark hoeven we niet te ploeteren, zoals Noach. En Noach moest jarenlang ploeteren om een ark te maken. Nou, dat jarenlang ploeteren, dat heeft Jezus gedaan, want dat kunnen wij niet. Hij heeft geploeterd met zijn leven om die weg vrij te maken. Hij heeft die ark toebereid met zijn eigen leven. En God biedt ons een plaats aan in zijn ark, in zijn genade. In Hebreeën 4, vers 16 staat, laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En Openbaringen 22, vers 17, en de geest en de bruid, die zeggen kom. En wie het hoort, zeggen kom. En wie dorst heeft, komen. En wie wil, nemen het water des levens om niet. 2 Korinthe 5, vers 20, daar staat, als laatste vers die ik aanhaal, wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep, namens Christus vragen we u, laat u met God verzoenen. Wat mijn vraag is, aan jou persoonlijk. Weet jij dat als jij komt te sterven, of als er een grote ramp komt, waardoor de hele mensheid in één klap vernietigd zou worden. Of gewoon niet alleen de hele mensheid, maar gewoon in jouw omgeving. Stel hier, komt een atoombom en jij komt te sterven. Wat gebeurt er met jouw leven? Weet jij dat jij komt, wordt opgevangen in de eeuwige, liefdevolle armen van Jezus? Weet jij dat je welkom wordt geheten in het Koninkrijk van God? Of ben jij bang voor het oordeel dat de foute dingen in jouw leven, dat die jou naar beneden zullen trekken? Want dat hoeft niet. Jezus is gekomen om dat van jou over te nemen, om jou schoon te wassen. Om deze schoonwassing, daar gaat het om. God heeft de ark toebereid voor iedereen om te ontsnappen aan het oordeel. Er is een grote misleiding, en daar wil ik mee afsluiten, is er gaande op aarde. Namelijk, dat zien we veel in de spiritualiteit, die denken dat wij nu een fase ingaan als mensheid, een tijdperk ingaan waarin alles zal vernieuwen, waarin de mensheid naar spiritualiteit zal groeien, naar verlichting zal gaan en dat we met elkaar alle problemen van de wereld gaan oplossen vanuit de liefde. Nou, dat is niet waar. Je hoeft het maar om je heen te kijken, dat er geen vooruitgang is. Als je kijkt naar de geschiedenis, er is geen vooruitgang. Er is niet een algemene toename van liefde en vrede en geluk en schoonheid van de schepping en de natuur. Eerder het tegenovergestelde. Er is een afname van al die dingen. Dus het is gewoon een illusie dat wij als mensheid het met elkaar gaan redden. Wij gaan het niet redden met elkaar. Dat is geen doemprediking, want er is een geweldige oplossing van Gods wegen uit. Want God heeft een plan. En op het moment dat wij gaan beseffen en tot erkenning komen dat wij het niet gaan redden met elkaar, maar dat wij een redder nodig hebben, dan gaat er iets fantastisch gebeuren in jouw persoonlijk leven. En dan kun jij ook met jouw leven gewoon iets moois bouwen op aarde. En dan kun je met je redder, die Jezus Christus is, kun je het koninkrijk van God bouwen, kun je laten zien hoe God dingen bedoeld heeft. En kun jij de liefde van God uitdragen en zoveel mogelijk mensen over de liefde van God vertellen. En kun jij in jouw omgeving een sfeer van Gods koninkrijk neerzetten. Alleen, hier op aarde zullen er altijd mensen zijn die niet kiezen voor dat licht en zich zullen verbinden met duisternis. Daarom zal er hier op aarde nooit een mondiale vrede komen. Niet die vrede zoals God het heeft bedoeld. Maar er zal ook geen volledige vernietiging komen, want God houdt zijn plan in de gaten. En hij maakt een besluit op het moment dat hij het goed acht, dan zegt hij, en nu is het tijd. Nu zet ik er een streep onder. Nu komt het grote oordelen, grote scheiding tussen licht en duisternis. En dan gaat hij met zijn plan, met de mensheid die bij het licht willen behoren, komt hij tot zijn voleinding, tot zijn volmaakt plan. En die zullen voor eeuwig zijn in zijn aanwezigheid. Nou, wat gebeurt er dan met alle mensen die in het verleden gestorven zijn, bijvoorbeeld tijdens de zondvloed, niet wetende wie God is, niet wetende van de verlossing in Jezus Christus? Nou, daar staat gelukkig ook iets over in de Bijbel, want Gods genade is zo ontzettend groot, want het is niet zijn bedoeling dat het grootste gedeelte van de mensheid vernietigd wordt. Er staat in een heel mooi vers dat niet zo bekend is, in 1 Petrus 3, vers 19. Daar staat dat Jezus na de dood, toen hij gestorven is aan het kruis, staat er, hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, en in zijn geest staat er, in welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis. En welke zijn het? Er staan niet mensen in de gevangenis, maar geesten in de gevangenis. Zodat die eertijds, dus vroeger, ongehoorzaam geweest waren toen de langmoedigheid Gods bleef afwachten in de dagen van Noach. Terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is 8 zielen, door het water heen gered worden. Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet een afleggen van een lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. Nou, enzovoort. Maar wat mij even om gaat is dat Jezus na zijn sterven, toen hij de dood had overwonnen, is hij naar de geesten in de gevangenis gegaan die tijdens de zondvloed zijn omgekomen. Daar heeft hij het evangelie gepredikt en hij zegt, ik ben de ark, de redding en de weg naar God. En dus blijkbaar konden die geesten in de gevangenis, konden op dat moment nog kiezen om alsnog de genade van Jezus aan te nemen. En we weten niet precies hoe het werkt, maar ik geloof dat in ieder die sterft, dat we allemaal voor die keus komen te staan om te kiezen voor vergeving en Jezus te aanvaarden of ons te hechten aan de duisternis en daardoor ook meegesleurd te worden in de duisternis. Maar het mooiste is, verreweg het mooiste is het, om niet te wachten tot na de dood, maar om nu te kiezen voor het licht. Om nu te kiezen voor Jezus, zodat jij nu al in die vrede met God leeft en niet bang hoeft te zijn met wat er ook gebeurt hier op aarde. En dat jij ook deel mag uitmaken van het mooie plan om hier op aarde de liefde en de vrede en het koninkrijk van God te bouwen, zodat er zoveel mogelijk mensen ook door jou heen in verbinding met God gaan komen. Ik wil afsluiten met een gebed. Hemelse Vader, ik wil u danken dat u een God bent van liefde en genade. En dat het niet uw wil is dat er ook maar één persoon gewoon verloren gaat en zich aan de duisternis hecht. Maar u bent gekomen. U heeft uw Zoon Jezus gezonden om ons een machtig verlossingsplan aan te bieden, om ons uw ark aan te bieden. En u zegt welkom, welkom, welkom in mijn ark. Kom bij mij en je zult veilig zijn voor de komende mondiale schoonwassing. Die zal gaan plaatsvinden, en dat moet ook. Heer, maar het is niet de bedoeling om daarmee de mensheid te vernietigen. Heer, maar u wilt juist de mensheid reinigen. En daarom heet u ons welkom in uw Zoon. En ik wil u danken, Jezus, dat u vanuit uw liefde bereid was om deze weg te gaan, om het oordeel van de hele mensheid op u te nemen, om de ark in uzelf toe te bereiden en om de mensheid uit te nodigen om in u vergeving, redding, verlossing te ontvangen. En in u mogen wij het koninkrijk van God binnengaan. Ik wil u danken, Jezus, Heer, dat u ons dat aanbiedt in uw genade. Amen.